Kunnen de kinderen een beetje stilzetten als we dat nog niet gedaan hebben? Ik wil vandaag met jullie gaan nadenken over een thema die we eigenlijk maandag in turnhout tot de Bijbelstudie zijn we gedachten tegengekomen en handelingen. En ik vond het wel interessant om daarover na te denken. En de vraag is, en denk eens eerst goed na over die vraag, moeten wij lid zijn van een plaatselijke gemeente om behouden te kunnen worden? Dat is de vraag. En ik denk het merendeel, of althans veel christenen, denk ik, zullen zeggen, nee, dat moet niet. Je moet lid zijn van de universele gemeente. Omdat je gedoopt wordt, word je niet gedoopt in een plaatselijke gemeente, zoals bij de denominaties. Je wordt lid van de gemeente die Jezus toebehoort. En dat is de gemeente die bestaat uit alle mensen van alle tijden, van alle plaatsen. Alle die het evangelie hebben gehoorzaamd, worden behouden en worden toegevoegd aan het lichaam van Christus. Dus, ik denk een minderheid zou antwoorden, ja, je moet lid zijn van een plaatselijke gemeente om behouden te worden. En dat is de vraag waar ik over wil nadenken. Laten we de Bijbel eens over openslaan in Handelingen hoofdstuk 9. En dat is eigenlijk de gedachte waar we maandag ook over hebben gesproken. Waar Saul is christen geworden en hij treedt enkele jaren, vers 19 in Damascus, treedt hij op. Dat staat niet precies hoe lang, maar we weten ongeveer dat dat verschillende jaren is geweest, althans, dat heb ik mij toch laten zeggen. En na die tijd komt hij in vers 26 in Jeruzalem aan. En wat zien we dan? Hij trachtte zich bij de discipelen te voegen, maar alle discipelen schuwden hem, daar ze niet konden geloven dat hij een discipel was. Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun hoe hij onderweg de Here had gezien en dat deze tot hem gesproken had. En hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus, vers 28. En hij bleef met hen ingaan en uitgaan te Jeruzalem. Saul wordt christen. Saul begint krachtig te prediken dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Hij predikt dat in Damascus. En na een tijd komt hij in Jeruzalem. En wat doet hij als hij in Jeruzalem komt? Hij probeert zich bij de discipelen te voegen. Kunt je de vraag stellen, Saul, waarom doet jij dat? Maar Saul vond dat blijkbaar nodig. Er was iets wat hem daartoe aanzette. Hij wilde omgang hebben met de discipelen die in Jeruzalem woonden. Maar ja, de discipelen die dachten, hey, die Saul, die heeft daar onze broeders en zusters een kopje kleiner gemaakt, gemarteld, vervolgd, het leven zuur gemaakt. En nu komt hij hier en dat is garantie een list. Dus we gaan die Saul toch niet geloven. Ze schuwden hem. Ze negeerden hem. Ze wilden eigenlijk niet te veel geloof hechten aan wat hij hen vertelde, hoewel hij de waarheid zei. Maar, dat was ene, Barnabas. En die dacht van, ik ga mij het lot van Saul aantrekken. En maar goed dat hij het gedaan heeft. En hij is dan ook het middel geweest, waardoor hij ook de anderen, de apostelen en de andere discipelen heeft kunnen overtuigen. Saul is daadwerkelijk een broeder van ons. En dan zien we dat Saul een tijd lang in en uitgaat in Jeruzalem. Omgang heeft met de discipelen in Jeruzalem. Nu, zou dit Saul zijn behoudenis beïnvloeden? Of hebben beïnvloed? Als Saul nu gezegd zou hebben, ja, ik ga wel naar Jeruzalem, maar laat die discipelen maar voor wat ze zijn. En ik ga gewoon mijn ding doen in Jeruzalem. En die discipelen, ja, die zijn daar nu en oké. Zou dat oké zijn voor Saul om zo te redeneren? Wel, een feit is, als het voor Saul niet nodig zou geweest zijn om zich bij de plaatselijke gemeente in Jeruzalem te voegen, de tijd dat hij daar was, dan is het voor niemand nodig om zich bij een plaatselijke gemeente te voegen. Want, als iets goed of slecht is voor Saul, dan is dat goed of slecht voor elke christen. Want bij God is geen aanzien des persoons. God maakt geen onderscheid. Dus als één christen iets moet doen, dan moet de andere christen dat ook doen. Als iets goed is of iets slecht is. God is onpartijdig. Nu, als een plaatselijke gemeente niet nodig is, dan zijn ouderlingen ook overbodig. Dan zijn diakenen ook functies die God wel vernoemd heeft in zijn woord, maar we zouden ons dan de vraag kunnen stellen, waarom heeft God überhaupt die mensen aangewezen in de plaatselijke gemeente om hun functie uit te oefenen, als wij geen lid zouden moeten zijn van een plaatselijke gemeente? Nu, dan zouden we ook geen afspraken moeten maken. Dan zouden christenen ook geen afspraken moeten maken van zondag om 13:30 komen wij hier samen als groep christenen. Want ja, als het niet nodig is dat wij lid zijn van een plaatselijke gemeente, dan is het ook niet nodig dat wij die afspraken gaan maken en dat we eigenlijk doen wat we nu doen. Dan zou Annemie en Raf, die ergens in Nederland op vakantie zijn, zich ook niet de moeite hebben moeten nemen vandaag om tot hier te komen, om samen te zijn met hun broeders en zusters, want dat gaat u toch niet behouden of wel of niet behouden. Dat gaat daar niks aan toevoegen. Als het niet nodig is om lid te zijn van een plaatselijke gemeente, dan heeft het ook niet nodig dat wij onszelf gaan verbinden aan elkaar. Dat wij toegewijd gaan zijn aan elkaar. Raf, hoe is het met u? Kitty, waar zit je mee bezig? Michael, waar denk je aan? Dat is dan niet nodig dat wij onszelf gaan verbinden en toewijden aan elkaar, want dat gaat mij toch geen stap dichter bij God brengen of niet. Want ja, God zegt nog niet dat als het zo is natuurlijk, als het niet nodig is om behouden te worden, ja, dan kunnen we beter allemaal zondags nimmer samenkomen en allemaal af en toe, als we een tijd hebben of als we het goed vinden, eens in de Bijbel wat lezen en zo wat bidden tot God. Want dat is dan wat ons zal behouden. Dus, allee, en ik ben nu natuurlijk wat aan het overdrijven, maar ik wil ons helpen nadenken over die vraag. En hoe zou je antwoorden op die vraag? Moet ik lid zijn van een plaatselijke gemeente om behouden te worden? Wel, is dat een Bijbels antwoord? Nee, of is dat geen Bijbels antwoord? Kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 5. Heel bekende passage, althans daarover. En het is een passage die spreekt over in de gemeente, de plaatselijke gemeente in Korinthe. Daar was iemand die leefde met de vrouw van zijn vader. De verwoording lijkt mij te impliceren dat het niet over zijn moeder gaat, maar over zijn stiefmoeder. Anders zou daar waarschijnlijk toch gewoon moeder staan. Maar goed, daar kunnen we over praten of over discussiëren als je daar een andere gedachte over hebt. Maar wat zegt Paulus tegen die groep gelovigen die in Korinthe, in de stad Korinthe woonden, die daar samenkomsten hadden? Wat zegt hij tegen hen in diezelfde gedachte als hij spreekt over mensen die ongeregeld leven, mensen die niet leven naar de regel van het evangelie? Maar kijk eens wat hij zegt in vers 12. Staat het soms mij aan mij hen te oordelen die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn? Hen die buiten zijn, zal God oordelen. Doet wie niet deugd uit de middenweg? Stel dat de implicatie is dat wij geen plaatselijke gemeente moeten vormen of lid moeten zijn, ja, dan kunnen wij ook niet doen wat hier staat. Want hier staat dat in de plaatselijke groep moesten de Corinthiërs elkaar gaan oordelen. Zij moesten elkaar gaan beoordelen. En als iemand buiten is, buiten de gemeente, daar zegt Paulus van, laat daar God over oordelen. Maar hier, in de plaatselijke groep, in de gemeente Korinthe, en per definitie de plaatselijke gemeente, daar moet je kunnen zeggen, wie niet deugt, die moet weggedaan worden uit de midden, en wie deugt, dat is degene waar je samen mee dingen moet gaan doen die God heeft vooropgesteld. Dus, wat we niet kunnen ontkennen uit deze passage is dat de christenen in Korinthe, die lid waren van de universele gemeente, ook lid waren van een plaatselijke groep. En dat in die plaatselijke groep zij bepaalde activiteiten hadden, zoals we in hoofdstuk 11 zien, we gaan dat nu niet lezen, maar dat zij inderdaad ook de tafel des Heren gedachten, dat zij in hoofdstuk 16 een inzameling hadden van financiële middelen, dat zij een eenheid vormden. Lees maar zo uit de brief en dan zal je wat duidelijk worden wat zij nog meer deden. Maar in elk geval, er was een plaatselijke groep. En dus een plaatselijke groep waar diezelfde Paulus, die in Jeruzalem ging, hij geeft hen instructies. Dus de gedachte van een plaatselijke groep is alleszins niet vreemd aan het Nieuwe Testament. Integendeel, meer nog, het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament gaat over die plaatselijke gemeente. Het zij in Galaten, het zij in Korinthe, het zij in Efeze, het zij in Rome, of maakt niet uit waar. Het gaat over die plaatselijke groep. Kijk eens in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 17. Daar staat, gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen. Want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Wat zegt de Hebreeën schrijver hier? Er zijn voorgangers. Waar zijn die? Zitten die in de shopping? En dat als jij gaat shoppen in Hasselt, dat je toevallig daar een broeder tegenkomt die voorganger is en dat je eens kunt zeggen, hé, hey, ik heb wat raad nodig, of hé, hey, geef me eens wat uitleg over Matthäus hoofdstuk 16, of hé, hey, hier worstel ik mee. Waar zijn die voorgangers te vinden? In de plaatselijke gemeente. Want wat zegt hij in hoofdstuk 10? Hoofdstuk 10 vers 25, wat zegt dezelfde schrijver, als hij zegt, onderwerp u aan uw voorgangers, want zij zullen rekenschap moeten geven, wat zegt hij, wat heeft hij dan in gedachte? Wel, hij zegt in vers 25, we moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Dus die voorgangers, die zijn niet ergens in de shopping te vinden, of ergens weet ik veel waar, die zijn ergens te vinden daar waar de plaatselijke gemeente samenkomt. Daar waar zij hun eigen bijeenkomsten hebben. En wat doen die, en dat is iets waar je over moet nadenken, wat doen die voorgangers? Die waken over uw zielen. Wie heeft dat zo ingesteld? Dat de voorgangers waken over de zielen. God heeft dat zo ingesteld. En als die waken over uw ziel, zou dat dan belangrijk zijn of onbelangrijk zijn? Met als doel om het eeuwig leven te beërven. Kunt je dat dan op je eentje bereiken? Of heb je juist die plaatselijke groep nodig om dat doel te bereiken? Dat is daar waar we over moeten nadenken. Kijk eens in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 12. Waar hij spreekt, opnieuw Paulus, spreekt aan de christenen, aan de gemeente in Thessalonica. En wat zegt hij aan die plaatselijke groep in Thessalonica, vers 12 van hoofdstuk 5 in de eerste brief? Wij verzoeken uw broeders, hen die onder u zich moeite getroosten, die u lijden in de Heere en u terechtwijzen, te erkennen. En hen zeer hoog in te schatten in liefde om hun werk. Houd vrede onder elkaar. Dus er zijn in die plaatselijke groep is daar een verbondenheid tussen de leden, waarin je mensen hebt die zich moeite doen voor anderen. Waarin mensen zijn die leiding nemen om anderen in Gods vruchtigheid te gaan leiden. En om, als er dingen niet goed zijn, om terechtwijzing te gaan doen. En die mensen die dat doen, die moeten erkend worden in die plaatselijke groep. En om die zeer hoog in te schatten, in liefde. Maar stel je nu voor dat je geen lid bent van een plaatselijke groep. Dat betekent dus dat jij niemand hebt die moeite voor u gaat doen, zoals dat alleen maar kan in een plaatselijke groep. Je hebt niemand die u gaat leiden in de Heere, zoals dat alleen maar kan in de plaatselijke groep. Je hebt niemand die u gaat terechtwijzen. En allez, stel u voor, wie van ons, hè, zijn verschillende moeders en verschillende vaders, en ook zij die geen ouder zijn, wie van ons heeft een kind van 20 jaar, waar die nog nooit tegen heeft moeten zeggen, dat is slecht, dat mogen niet doen. Steek maar je handen. Ik denk dat we daar voortdurend mee bezig zijn. En als christen zouden we dat niet nodig hebben. Dat mensen ons corrigeren en zeggen hoe het anders moet, hoe het beter moet. Tuurlijk wel. Maar iemand die niet naar de plaatselijke gemeente gaat, iemand die daar geen deel van is, die mist dat wel. Die mist die opvoeding in de Heer. Die mist die vertroosting, die bemoediging, die vrede die daar is wanneer een gemeente doet wat God welgevallig is. Kijk eens in 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 2. Waar specifiek over de ouderlingen wordt gezegd hoe de kudde God die bij u is. En waar is die kudde van God? Waar verwacht God dat die kudde is? Daar waar christenen zijn samengekomen. Daar waar christenen in een plaats wonen, waar zij een moment hebben gekozen, daar waar zij een tijd hebben gekozen en een plaats om te zeggen, hier gaan wij nu samenkomen om te doen wat God wil. En wat moeten die ouderlingen doen? Die moeten daar zijn en die moeten die kudde gaan hoeden. Heb je ooit al een kudde schaapjes gezien, waarvan één schaapje kilometers verder zit, het andere schaapje kilometers verder de andere kant op, is dan kudde? Nee, dat is geen kudde. Dat is een verdeelde kudde. Een kudde, het idee daarvan is dat je samen bent. En hoe moet de kudde hier gehoed worden, of vergoed of behoed, alle twee kan, de kudde die bij hen is, plaatsen, daar waar zij samenkomen, daar moeten zij gaan toezien. Niet alle schaapjes verdeeld, her en der, verspreid over de aardbol. Nee, plaatselijk samenkomen, en daar is de toezicht van de ouderling. Dus dan zien we ook, als je dan dat hoort en dat weet, en je stelt je opnieuw die vraag, moet ik lid zijn van een plaatselijke gemeente om behouden te worden? Wel, ik kan alleszins zeggen dat God wil dat je lid bent van een plaatselijke gemeente. En ik kan al met zekerheid zeggen dat God die plaatselijke gemeente juist heeft ingesteld om je naar de eeuwigheid te begeleiden. Om je juist te helpen daar te komen waar je wilt zijn. Dus ja, je wordt gedoopt. Ja, je wordt in Christus in het lichaam in de universele gemeente gedoopt. Maar dat is niet genoeg. God wil dat je lid bent van een plaatselijke gemeente. En daar wil hij u verder vormen en kneden en sturen en maken wie jij zou moeten zijn in Christus. Wat gebeurt daar in die plaatselijke gemeente? Ga nog eens naar Hebreeën hoofdstuk 12. En er zijn veel dingen die we kunnen vermelden en wat een plaatselijke gemeente zou moeten doen. Maar we hebben juist gezien in Hebreeën hoofdstuk 13 dat er mensen zijn die voorgangers worden genoemd waaraan de kudde zich moet onderwerpen. Die mensen die gaan ook rekenschap moeten geven. We hebben hoofdstuk 10 gezien dat daar eigen bijeenkomsten waren. Maar in hoofdstuk 12, daar zien wij in vers 12 en 13 het volgende. Hef dan de slappe handen op. En strekt de knikkende knieën. En maakt een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreukel is, niet uit het lid geraken, toch veel eer genezen. Als jij op jezelf zit, als jij niet de gemeenschap hebt met broeders en zusters, dan kan niet dat wat slap is, gesterkt worden. Die knikkende knieën, die kunnen niet uitgestrekt worden en stevig gaan staan. Dan kun jij niet hetgeen wat kreupel is, voorkomen dat dat helemaal kapot gaat gaan. Dat dat helemaal ontwricht gaat worden. Daarvoor heb je juist de plaatselijke gemeente nodig. Opdat er genezing kan zijn. Wat is er nog? Dus waarvoor heb je die plaatselijke gemeente? Om kracht te geven en om kracht te ontvangen. Daarvoor heb jij die plaatselijke gemeente nodig. Kijk eens in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Dat hebben we juist. Gelezen. Maar nu gaan we even verder lezen. In vers 14. Maar wij vermanen u, broeders, wijs de ongeregelde terecht. Beurt de kleinmoedige op. Komt op voor de zwakke. Heb geduld met allen. Die doet dat niemand kwaad met kwaad vergelden, maar jaagt in alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Dat is waar de plaatselijke gemeente, waar de groep u in gaat helpen. Iemand die ongeregeld is, die gaat terechtgewezen moeten worden. Bedenk ook eens dit. Als je ergens naar een gemeente gaat, als je bij een groep christenen komt, die ergens samenkomen, en je hebt de gelegenheid om eens te spreken met mensen die een wat belangrijkere positie, of belangrijk is misschien een slecht woord, die een positie van leiderschap innemen. Als je met zo iemand kunt spreken en je hebt de mogelijkheid om daar om een wat ruimer gesprek te hebben, probeer eens te vragen als de gemeente afstand neemt van ongeregelde. Want er zijn veel gemeentes die ik ken, die al jaren bestaan, en waar het eigenlijk een taboe is om een ongeregelde uit de gemeente te zetten. Maar nu moet je zelf de vraag stellen, ik vroeg je juist, wie van ons als ouder heeft een kind, in 20 jaar dat het kind er is geweest, nooit moeten zeggen tegen zijn kind, dat mogen we niet doen, en wie als ouder heeft zijn kind nooit moeten straffen, omdat het dingen deed die niet goed waren. Wel, dat is de functie van de gemeente, van een plaatselijke groep. Maar weet je wat je dan creëert? Dan zullen we die tekst zelf eens lezen. Daar gaan we zelf bij komen. Maar in elk geval, hier zien we iemand die kleinmoedig is. Iemand die op het moment zwak is. Die wiens hart bang is. Wiens hart verward is. Die moet aangemoedigd worden. Opgebeurd worden. Iemand die zwak is, daar moet voor opgekomen worden. Dat is waarom God de plaatselijke gemeente heeft ingesteld. We moeten met iedereen geduld hebben. Dat is nog het moeilijkste van alles. We willen vaak dat mensen veel geduld met ons hebben. Maar als iemand anders iets doet wat niet zo fijn is voor ons, of waar wij heel anders over denken, of dan ons lontje wordt plots heel kort. Toch moeten wij in die plaatselijke groep geleerd worden door het goede voorbeeld, om geduld te hebben. En als we geen geduld hebben, moeten wij geleerd worden, je moet geduld hebben. Natuurlijk, om dat te doen moet geduld gezegd worden. Maar dat is dus wat God wil. Elkaar motiveren, elkaar leren, elkaar vermanen als het nodig is. Dat is wat de plaatselijke gemeente zou moeten doen. Kijk eens naar Handelingen hoofdstuk 20 vers 28. En hou die gedachte nog even vast wat ik juist zei, daar komen we zelfs even op terug. In die plaatselijke groep, daar wordt dus, zoals daar staat, je zult het niet helemaal lezen, de ouderlingen van Efeze roept Paulus bij zich, en wat zegt hij in vers 28, ziet dan toe over uzelf, dus die ouderlingen moesten ook eerst naar zichzelf kijken, maar ook over de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigen verworven heeft. Christus heeft zijn bloed gegeven om mensen lid te maken van zijn gemeente, de universele gemeente. En toch heeft ook diezelfde God ouderlingen aangesteld op een plaatselijk moment in Efeze om toe te zien op die mensen die lid zijn van de universele gemeente. Zie je dat hier? Dus die In de plaatselijke gemeente wordt toegezien op u. Je wordt in de gaten gehouden en niet op een slechte manier, op een goede manier. Mensen gaan kijken hoe je leeft. En jij gaat kijken naar hoe anderen leven. En natuurlijk niet, want te vaak gebeurt dat ook heel slecht. En gaan mensen op een verschrikkelijk verkeerde manier met deze dingen om. Dat het allemaal negatief wordt en slecht wordt. En alleen maar de fout bij de ander wordt gezien. En de eigen balk en de ogen, die zien ze niet. Dat is niet de bedoeling. Dat gebeurt spijtig genoeg ook. Maar de bedoeling is, toezien op de kudde. Toezien op elkaar. In de eerste plaats doen dat de voorgangers. Maar dat is ook een verantwoordelijkheid van elke christen. Dus problemen die, wat Paulus hier zegt, problemen zullen er zijn. Want als hij verder spreekt, er is een gevaar van binnenuit, gevaar van buitenuit. In het leven van een christen is er altijd gevaar. Er is altijd dreiging. Satan zit niet stil. Satan zijn hoofdzaak, zijn doel van bestaan is op de eerste plaats Gods werk kapot te maken. Daar is hij mee bezig. En die plaatselijke gemeente is Gods instrument om u daarvoor te beschermen. Natuurlijk niet los van uw persoonlijk geloof, want dat zou wel gemakkelijk zijn. Ik ben vandaag naar de gemeente geweest, we hebben samenkomst gehad, ik ben safe, ja. Nee, niet zonder uw persoonlijk geloof natuurlijk. Maar God wil wel dat in die plaatselijke groep volwassen mensen, volwassen gelovigen, die gaan toezien op u. Die gaan kijken, die gaan u helpen. Waarom? Die zijn ook daar geweest waar jij misschien zijt als jonge christenen of jonge gelovigen. Wij zien vaak niet in ons leven, als wij nog niet zo lang geloven, wat het probleem met een gedachte kan zijn. Wij weten soms niet, als wij iets zeggen, wat daar de implicaties van zijn. Zoals wat jonge kinderen ook zeggen. Die redeneren soms op een wijze dat ze niet kijken verder dan hun neus lang is. Maar in het geloof is het ook zo. En dan is het belangrijk dat je je omringt door wijze mensen, ervaren mensen, want die weten dat wel. En die gaan toezien op u. Die gaan naar u kijken. Kijk eens in Titus hoofdstuk 3 vers 10, wat Paulus daar zegt tegen Titus. Een mens die scheuring maakt, moet jij na hem een en ander maal terecht geweest te hebben afwijzen. Jij weet immers dat zo iemand het spoor heel bijster is en dat hij zondigt terwijl hij zichzelf veroordeelt. Dat is wat er moet gebeuren. Die gemeente, die plaatselijke groep, die moet zuiver gehouden worden. En wanneer mensen niet in het spoor van Christus wandelen, en wanneer zich niet willen laten gezeggen, hier wordt zelfs gesproken over iemand die misschien niet met hoererij bezig is, die misschien niet met diefstal bezig is, die misschien niet met moord bezig is, maar waar is die wel mee bezig? Koppig zijn. Zich niet willen laten gezeggen. En zo iemand, die moet afgewezen worden. Dat is ook een doel van de gemeente, om het geloof zuiver te houden. Dus toezien op elkaar, toezien op de zuiverheid van de gemeente, van de leer, van de leden, om uiteindelijk allemaal hen die God lief hebben, om dus hen bij Christus te brengen. Maar, en nu kom ik bij die gedachte waar ik juist bij was, als we even terug naar Hebreeën hoofdstuk 12 gaan, als dat niet gebeurt, weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je een plaatselijke gemeente vol wasaars. En wat bedoel ik daarmee? Kijk eens in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 7 en 8. Als tuchtiging heb jij dit te dragen, God behandelt u als zoon. Wat is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijf je echter vrij van tuchtiging, welke alle ondergaan hebben, dan zit jij wasaars en geen zoon. Dus wanneer wij geen lid zijn van een plaatselijke gemeente, en wanneer wij niet die correctie krijgen in ons leven die we allemaal nodig hebben, en wanneer gemeentes geen correctie gaan toepassen, dan heb je een gemeente vol met bastaards en geen zonen van God. Dat is natuurlijk niet wat wij willen. Dus lid zijn van die plaatselijke gemeente, dat gaat u helpen om geestelijk te groeien. Dat gaat u beschermen voor gevaar. Dat gaat u bemoedigen wanneer jij het zelf niet ziet zitten. Dus als jij geen lid bent van een plaatselijke groep, dan mis jij dat allemaal. Dan mis jij de instrumenten die God aan u gegeven heeft om godsvruchtig te kunnen leven in deze wereld. En toch zijn er de meeste christenen, als je hen deze vraag stelt, moet ik lid zijn van een plaatselijke gemeente om behouden te worden? Die zullen zeggen, nee, dat hoeft niet. Je moet geen lid zijn van een plaatselijke gemeente. En ik weet dat ik zelf ook al eens een les daarover gebracht heb en dat ik die gedachte ook aanhang. Op de eerste plaats moet je lid zijn van de universele gemeente. Maar per implicatie is wel het gevolg van lid zijn van de universele gemeente dat je je gaat voegen bij een plaatselijke gemeente. We denken aan het voorbeeld van de kamerling die werd behouden. Was een lid van de gemeente van het lichaam van Christus. Hij ging naar huis en we weten niet of daar een plaatselijke gemeente was of niet. Maar hoeveel mag iets ons kosten? Dat is een belangrijke vraag. Hoeveel mag lidmaatschap van een plaatselijke gemeente kosten? Want sommigen zullen zeggen, ja maar, voor mijn werk kan ik niet naar de plaatselijke gemeente komen. Of ik ben verhuisd en ik woon in een plaats waar geen gemeentes zijn. Maar wat is werkelijk belangrijk voor u? Dat is een vraag waar je ernstig over moet nadenken. Als je weet dat lidmaatschap van een plaatselijke gemeente u gaat helpen om geestelijk te groeien en de persoon te worden die God wil dat je bent en het eeuwige leven te beërven, gaat dan niet uw prioriteit moeten liggen bij ik ga zo dicht mogelijk willen wonen en werken daar waar de plaatselijke gemeente samenkomt. En als dat betekent dat ik moet verhuizen, wel, als ik voor mijn werk kan verhuizen, dan zou ik zeggen als christen, dan ga ik zeer zeker voor een gemeente willen verhuizen. Als er geen mogelijkheden zijn daar waar ik woon of leef. Maar besef dan ook dat als wij geen lid zijn van een plaatselijke gemeente, dat dat hetzelfde is als eigenlijk doen wat goed is in uw eigen ogen, zoals Israël dat deed in de tijd van de rechters. En lees het boek van Richteren maar eens en kijk eens of dat God wel gevallig was of niet wel gevallig was. Als we het Nieuwe Testament openslaan, is het heel duidelijk. God verwacht lidmaatschap van een plaatselijke gemeente. En God heeft daar een heel specifiek doel voor. En God wil juist dat wij daar in die plaatselijke gemeente zijn. Dat we dingen doen die een plaatselijke gemeente moet doen. En die, dat daar een doel voor is om ons geestelijk te kneden in de persoon, en de geestelijke persoon die we zouden moeten zijn. Dus als ik zeg, nee, ik hoef geen lid te zijn van een plaatselijke gemeente. Ik kan God wel dienen op mijn eigen. Ik kan wel geloven in Jezus en het af en toe lezen en bidden. En God zal daar wel blij mee zijn. En zo zal ik naar de hemel geraken. Dan is het antwoord, dat is niet wat het Nieuwe Testament leert. Het Nieuwe Testament impliceert gewoon al voor het merendeel van haar brieven dat lidmaatschap van een plaatselijke gemeente iets is wat God wil en verwacht. Nu, hoe is uw aandeel daarin? Hoe is uw gedachte daarover? Hoe stelt jij jezelf daarin op? Zijt jij iemand die naar de gemeente komt als het u uitkomt? Als het u past? Zijt jij toegewijd in die plaatselijke groep om leiding te nemen en begrijp me niet verkeerd? Iedereen heeft zijn talenten, iedereen heeft zijn kwaliteiten en iedereen, God verwacht niet dat iedereen een leider is in de gemeente. Maar we moeten toch wel allemaal bepaalde leiderskwaliteiten hebben in de zin van, als ik een broeder of een zuster kan helpen, dan moet ik daar klaarstaan om te helpen. Leiden in het helpen. Als ik een broeder of zuster kan corrigeren, in liefde weliswaar, dan moet ik de leiding daarin nemen om dat te doen. Als ik weet zelf hoe ik enorm bemoedigd ben geweest de afgelopen maanden door een sms'je, door eten wat wordt meegebracht, door een korte babbel, door tijd en moeite die wordt vrijgemaakt. Dat is wat een gemeente moet doen. Dat is wat de leden die zwak zijn en die het moeilijk hebben, wat hen erdoor helpt. Dat zijn dingen waar wij leiding in moeten nemen. Waarin wij actief in moeten zijn. Maar hoe toegewijd zijn wij als wij natuurlijk zeggen, ik hoef geen lid te zijn van de plaatselijke gemeente. Eigenlijk boeit me dat allemaal niet, want als ik naar de plaatselijke gemeente kijk, dan zie ik alleen maar een hoop ellende en verdeeldheid en moeite en miserie. En wie wil nu daar lid van zijn? En ja, dat kan wel best zijn dat nog wel eens het geval is. Neemt niet weg dat God toch wil dat je lid bent van de plaatselijke gemeente. En als anderen misschien niet doen wat ze zouden moeten doen, dat is een extra motivatie voor uzelf, als jij toch vindt dat het verkeerd is wat men doet, om zelf het juiste te doen. En een voorbeeld te zijn voor hen waarvan je denkt dat ze het niet goed doen. En een laatste puntje, want we hebben misschien een paar keer over ouderlingen gesproken, en dan zouden we misschien ook denken, ja, maar ja, we hebben geen ouderlingen, dus zijn we niet goed bezig. Kijk eens in Titus hoofdstuk 1 vers 5. Als mensen gelovig worden, als zij gedoopt worden tot vergeving van hun zonden, worden zij toegevoegd aan het lichaam van Christus. En overal, daar waar dat gebeurt, zien we in het Nieuwe Testament, worden gemeentes, plaatselijke gemeentes, gesticht. En na een tijd zien we dat in die plaatselijke gemeente, als er mensen waren die voldeden aan bepaalde kwaliteiten, werden er ouderlingen aangesteld in die plaatselijke gemeente. Kijk eens in Titus 1 vers 5, wat zegt Paulus tegen Titus, wat hij in Kreta moest doen, op het eiland. Hij zegt, ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat gij in orde zou brengen hetgeen nog verbetering behoefte. En wat moest er nog verbeterd worden? Want het evangelie was daar verkondigd. Daar waren mensen gelovig geworden in de verschillende steden op Kreta, waar het discipelen van Jezus Christus, leden van het lichaam van Christus, die plaatselijk samenkwamen, maar wat moest daar nog aangevuld worden? Wel, omdat jij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudste mannen zou aanstellen en ga zo maar voor. Dus ja, een plaatselijke gemeente kan tijdelijk bestaan zonder ouderlingen. Maar God wil wel dat er een moment komt dat er ouderlingen zijn. Natuurlijk, als er geen mensen zijn die aan die kwaliteiten voldoen, kun je ze niet gaan toveren. En zolang je ze niet kunt toveren in die zin van, er zijn er geen, mogen ze ook niet zomaar gaan aanstellen, dat gebeurt soms ook nogal eens. Maar een gemeente kan wel bestaan zonder ouderlingen. Dat maakt wel, denk ik, dat de leden van die gemeente een nog grotere verantwoordelijkheid hebben om toe te zien op elkaar. Want als jij natuurlijk volwassen mannen hebt die aan die kwaliteiten voldoen, die natuurlijk ook worden bijgestaan door een volwassen partner, die samen met verschillende ouderlingen de gemeente gaan toezien en gaan kijken naar de noden van de broeders en zusters, als je die mensen niet in je midden hebt, dat betekent niet dat het gevaar in een keer er niet zou zijn, en als die mensen er zijn, ja, dan kunnen die toezien. Nee, het toezicht moet er altijd zijn, maar dat betekent dat de leden een nog grotere verantwoordelijkheid hebben als er geen ouderlingen zijn. Toezien op elkaar, helpen, bemoedigen. Er zijn voor elkaar. En dat is wat God wil. Dus, de volgende keer dat u de vraag gesteld wordt, moet ik lid zijn van een plaatselijke gemeente om behouden te worden? Dan laat ik u daar nu om daar eens over na te denken en om daar een antwoord op te geven. Amen.